Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We hebben zeer recent het hoogfeest aan de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus gevierd. In Italië gebeurt dat op zondag. En we gaan dus luisteren naar paus Franciscus, meer bepaald tijdens het Regina Caeli, wanneer hij een meditatie geeft op de lezingen die we konden horen tijdens de heilige mis van die dag. We gaan verder ook luisteren naar een bericht dat paus Franciscus heeft gegeven nadat Regina Caeli, dat een belangrijke boodschap heeft bevat, een grote verrassing ook voor de kerk in België. En we gaan daar bij die specifieke aankondiging blijven bij stilstaan. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die paus Franciscus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar vrijdag 27 mei. Dan zien we dat paus Franciscus de bisschoppen van Brazilië heeft ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de Heilige Vader. Zoals u al verschillende malen kon horen trouwens tijdens Radio Vaticaan, er zijn natuurlijk heel veel bisschoppen in Brazilië, en die worden dus in verschillende groepen ontvangen. Op zaterdag 28 mei werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Er werd een boeddhistische afvaardiging ontvangen uit Mongolië. Ook de heer Lütfullah Göktaş, de ambassadeur van Turkije bij de Heilige Stoel, werd bij paus Franciscus ontvangen, als ook de leden van de pauselijke commissie voor historische wetenschappen. Op maandag 30 mei ontving de paus aartsbisschop Giampiero Gloder, apostolische nuncius in Cuba. Hij verleende een audiëntie aan de delegatie van B'nai B'rit International. Eveneens aan mevrouw Teresa Susana Subieta Serrano, ambassadeur van de plurinationale staat Bolivia, bij de Heilige Stoel, ter gelegenheid van de overhandiging van haar geloofsbrieven. Een audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Henrik Mieczyslaw Jagodzinski, apostolische nuncius in Ghana. Eveneens aan de Ayatollah Alireza Arafi, de voorzitter van de islamitische seminaris van de Islamitische Republiek Iran, samen met zijn gevolg. Een audiëntie werd verleend aan de heer Mukhtar Teluberdi, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan. En eveneens aan de deelnemers van het generale kapitel van de Armendienaren van de Goddelijke Voorzienigheid. Opnieuw enkele audienties dus voor paus Franciscus. Ja, zijn agenda die blijft niet stilstaan. En een van de belangrijkere momenten die plaatsvinden in de week zijn enerzijds de generale audiëntie, maar zeer zeker ook het moment waarop dat de paus het Regina Caeli bidt samen met de gelovigen. Dat moment van het Regina Caeli is een moment waarop de paus niet alleen bidt met de gelovigen, maar ook een meditatie geeft op de lezingen die we konden horen tijdens de heilige mis. We gaan luisteren naar paus Franciscus tijdens deze meditatie die hij gaf op het moment dat hij het Regina Caeli bad samen met de gelovigen op zondag 29 mei.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in molti paesi si celebra l'ascensione del Signore.
Vandaag vieren wij in Italië en in vele andere landen de hemelvaart van de Heer. Dat wil zeggen, zijn terugkeer tot de Vader. In de liturgie verhaalt het evangelie, volgens de heilige Lucas, de laatste verschijning van de verrezen Heer aan de leerlingen. Jezus' aardse leven culmineert juist met de hemelvaart, die we ook belijden in de geloofsbelijdenis. Hij is ten hemel gevaren en zit aan de rechterhand van de Vader. Wat betekent deze gebeurtenis en hoe moeten wij dat begrijpen? Om deze vraag te beantwoorden, staan wij stil bij twee handelingen die Jezus verricht voordat hij ten hemel opstijgt. Eerst verkondigt hij de gave van de Geest en vervolgens zegent hij de discipelen. Hij kondigt de gave van de Geest aan en hij zegent. Eerst zegt Jezus tot zijn vrienden: ik zend u hem die mijn Vader beloofd heeft. En hij heeft het over de Heilige Geest, de trooster, degene die hen zal vergezellen, hen zal leiden, hen zal steunen in hun zending, hen zal verdedigen in spirituele strijd. En dan begrijpen we iets belangrijks. Jezus laat de discipelen niet in de steek. Hij stijgt op naar de hemel, maar hij laat ons niet alleen. Integendeel, juist door op te stijgen tot de Vader, verzekert hij de uitstorting van de Heilige Geest, van zijn Geest. Bij een andere gelegenheid had hij gezegd: het is goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de Parakleet niet tot u komen. Dat wil zeggen, de Geest. Jezus' liefde voor ons is ook hierin te zien. Zijn aanwezigheid wil onze vrijheid niet beperken, integendeel. Hij maakt ruimte voor ons. Want de ware liefde genereert altijd een nabijheid die niet verplettert, die niet bezitterig is, die nabij is, maar niet bezitterig. Integendeel, de ware liefde maakt ons tot protagonisten. En zo stelt Christus gerust: ik ga naar de Vader en gij zult bekleed worden met kracht uit de hoogte. Ik zal u mijn Geest zenden en door zijn kracht zult gij mijn werk in de wereld voortzetten. Door op te varen naar de hemel maakt Jezus in plaats van zijn lichaam dicht bij enkelen te blijven, zich met zijn Geest dicht bij allen. De Heilige Geest maakt Jezus in ons aanwezig, over de grenzen van tijd en ruimte heen, om ons tot zijn getuigen te maken in de wereld. Onmiddellijk daarna, en dat is de tweede handeling, heft Christus zijn handen op en zegent de apostelen, een priesterlijk gebaar. Sinds de tijd van Aaron had God aan de priesters de taak toevertrouwd om het volk te zegenen. En het evangelie wil ons zeggen dat Jezus de grote priester van ons leven is. Hij gaat naar de Vader om voor ons te bemiddelen, om onze menselijkheid aan hem te tonen. Zo zijn en blijven voor de ogen van de Vader, met de mensheid van Jezus, onze levens, onze hoop, onze wonden. Bij zijn uittocht naar de hemel maakt Christus dus plaats voor ons. Hij gaat om een plaats voor ons voor te bereiden. Vanaf nu doet hij voorbeden voor ons, opdat wij altijd door de Vader vergezeld en gezegend zullen worden. Broeders en zusters, laten wij vandaag denken aan de gave van de geest die wij van Jezus hebben ontvangen, om getuigen van het evangelie te zijn. Laten we ons afvragen of wij dat werkelijk zijn, en ook of wij in staat zijn anderen te beminnen, hen vrij te laten en ruimte voor hen te maken. En dan weten wij ons tot voorbidders voor anderen te maken, dat we zeggen, weten wij hoe wij voor hen kunnen bidden, hun leven kunnen zegenen? Of dienen wij anderen voor onze eigen belangen? Laten we dit leren, voorbeden. Voorbeden voor de hoop en het lijden van de wereld. Voorbeden voor vrede. En laten we met onze ogen en onze woorden hen zegenen die we elke dag ontmoeten. Laten wij nu bidden tot onze lieve vrouw, de gezegende onder de vrouwen, die vervuld van de Heilige Geest steeds voor ons bidt en voorbeden doet. De woorden van Paus Franciscus bij het Regina Coeli op zondag 29 mei, wanneer men dus in Italië het hoogfeest van de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus viert. Het is belangrijk om inderdaad samen met Jezus te kijken naar de plaats waar Hij heen gaat. Ons met ons hart en onze blik gericht houden op het hemelse. Op de plaats die Jezus voor ons is gaan bereiden. Maar in het besef dat we hier op aarde een missie hebben ontvangen. We zijn missionair om het evangelie te verkondigen, zeer zeker, vooral door onze daden. Door te bidden, maar ook door onze naasten nabij te zijn. In werken van barmhartigheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Na het Regina Coeli volgde nog een aankondiging die we graag samen beluisteren.
Lunedì e martedì 29-30 agosto si terrà una riunione di tutti i cardinali per riflettere sulla nuova Costituzione apostolica Predicate Evangelium. E sabato 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Monsignor Lazzaro Yu Heung-sik, prefetto della Congregazione per il clero.
En u hoort hier dus Paus Franciscus de aankondiging doen dat op maandag en dinsdag 29 en 30 augustus een bijeenkomst van alle kardinalen zal zijn om na te denken over de nieuwe apostolische constitutie Predicate Evangelium. En op zaterdag 27 augustus houdt de paus een consistorie voor de vorming van nieuwe kardinalen. En zo noemt hij dus de nieuwe kardinalen bij naam en met hun functie. Het gaat daarbij over prefecten van verschillende congregaties in het Vaticaan. Een voorzitter van de Pauselijke Commissie voor Vaticaanstad. Metropoliet aartsbisschop van Marseille. Ook de metropoliet aartsbisschop van Manaus in Brazilië, verschillende aartsbisschoppen en bisschoppen,
Monsignor Antoni Pola, arcivescovo di Hyderabad, India.
En afkomstig uit vele landen. Er zijn enkele Italianen bij, Fransen, Nigerianen, mensen uit India, de Verenigde Staten, Oost-Timor, Brazilië, Ghana, Singapore,
Monsignor William
Paraguay en Mongolië.
Monsignor Adalberto Martínez Flores, arcivescovo metropolita de Asunción, Paraguay. Monsignor Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar, Mongolia.
En nu luisteren we extra aandachtig.
Insieme ad essi unirò ai membri del collegio cardenalizio a Monsignor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arcivescovo emerito di Cartagena, Colombia. Monsignor Lucas Van Looy, arcivescovo emerito di Ghent, Belgio.
Inderdaad, u hoort hier de aankondiging dat niemand minder dan onze eigen Monseigneur Luc Van Looy, emeritus bisschop van het bisdom Gent, gekozen werd door paus Franciscus om tot kardinaal gecreëerd te worden op 27 augustus. Ongelooflijk groot nieuws voor de kerk in België en voor een ieder die Monseigneur Van Looy misschien al heeft ontmoet of heeft leren kennen in de loop van de vele jaren dat hij dienst heeft gedaan voor de kerk en voor Christus. De paus vraagt ook om te bidden voor de nieuwe kardinalen. En uiteraard zullen wij dat doen. Wij hadden reeds het grote genoegen om Monseigneur Van Looy te mogen feliciteren met deze bijzondere benoeming, zouden we kunnen zeggen, of keuze van paus Franciscus. We gaan luisteren naar het interview dat we mochten hebben met Monseigneur Van Looy, toekomstig kardinaal Van Looy, na de 27e augustus zullen we dat ook zo benoemen. En daarna zullen wij voor hem en voor de hele kerk, voor al onze intenties, tot onze lieve vrouw, het Regina Caeli, bidden samen met paus Franciscus. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van Radio Vaticaan, wij hebben ondertussen het grote genoegen om Monseigneur Luc Van Looy, emeritus bisschop van het bisdom Gent, en binnenkort kersvers kardinaal aan de lijn te hebben. Monseigneur, van harte welkom in het programma Radio Vaticaan.
Dank u wel. Het is voor mij een eer van in Radio Maria en Radio Vaticaan te mogen aanwezig zijn. Dat is heel goed.
Ja.
Ik ben blij dat u het belt hebt. Ja, dat is zeer goed.
Wel, we zijn ook heel blij dat u de tijd neemt om even enkele vragen te beantwoorden. Maar sta mij toe om in naam van alle medewerkers, alle vrijwilligers en uiteraard ook alle luisteraars u van harte te feliciteren met deze toch wel zeer bijzondere eer die u te beurt is gevallen.
Dank u wel. Ik weet niet, de eer, aan wie komt die toe, dat weet ik niet. Maar ik was zelf ook wel verrast, hoor. Want dat wil zeggen, om kardinaal te worden, word je niet geconsulteerd.
Mm-hmm.
Dus ik wist het helemaal niet. Ik heb daar nooit aan gedacht. En het was een telefoon die mij gisteren kort na de middag toekwam van iemand van mijn vriendenkring. En die belde mij en die zegt: proficiat, meneer de kardinaal. Ik zeg: ja, waarom? Ik zeg: versta het niet goed. En dan begon dat natuurlijk. Dan had ik het ook gehoord. Dus ik heb het niet gehoord van de paus zelf of van het Vaticaan of geen telefoontje gehad. Maar gewoon van de mensen hier die het op radio of televisie gezien en gehoord hadden.
Dat is toch wel bijzonder, hè? Want in de meeste gevallen, wanneer men bijvoorbeeld tot bisschop wordt gekozen, of wanneer de paus vraagt om bisschop te worden, dan wordt dat wel op voorhand gevraagd. Dit is inderdaad toch een beetje anders, hè?
Maar ik denk dat dit de gewoonte is, hè? Mm-hmm. Om kardinaal te worden, word je niet op voorhand aangesproken. Je krijgt het plots op je bord.
Ja.
Zo was dat ook met kardinaal De Kezel. Toen die kardinaal benoemd was, zullen we maar zeggen, dan heeft hij dat ook per telefoon gehoord van vrienden van hem.
Ja. Nu, dat is natuurlijk zeker waar, maar we moeten ook in alle eerlijkheid durven zeggen dat een metropoliet aartsbisschop of bijvoorbeeld een prefect van een congregatie in het Vaticaan, die hebben sowieso wat meer kansen, zal ik maar zeggen, om tot kardinaal gecreëerd te worden. Maar voor u gaat het hier toch echt wel ook over een persoonlijke keuze van paus Franciscus om de Belgische kerk een nieuwe kardinaal bij te schenken, maar ook toch wel een beetje een bekroning van uw ambt als priester, als bisschop van Gent.
Goh, ja, ik weet niet. Ik weet dus helemaal niet wat Paus Franciscus daarmee bedoeld heeft, of welke zijn redenering is die daarachter steekt. Maar als ik er zelf over nadenk, waarom zou dat zijn? Ik heb in mijn jaren als priester en als bischop heb ik altijd heel veel aandacht gehad voor internationale gebeurtenissen. En ik ben dus internationaal ook verantwoordelijk geweest voor de katholieke leerkrachten een aantal jaren, voor Caritas een aantal jaren en vroeger nog voor de katholieke studerende jeugd. Internationaal werk heb ik altijd gedaan, met gevolg dat ik ook wel op die manier met het Vaticaan in contact gekomen ben, omdat die internationale dingen die worden ook vanuit het Vaticaan begeleid. En zo vermoed ik dat het is dat er meerdere mensen ook in Rome mij ondertussen leren kennen hebben omwille van die internationale functies.
Ja.
En voor mezelf vind ik dat de reden is waarom dat niet zo gebeurt. Ja.
Ja. Kunt u misschien ons een idee geven, daar het toch duidelijk gaat over een persoonlijke keuze ook van Paus Franciscus. Wanneer heeft u Paus Franciscus, of misschien toen nog kardinaal Bergoglio, of misschien zelfs vroeger, ontmoet in uw leven? Herinnert u zich dat nog?
Jawel. Ik heb dus, maar hoe lang is dat nu geleden? Toch wel een 15 jaar geleden, denk ik, heb ik contact gehad met kardinaal Bergoglio in verband met een situatie. Toen was ik dus als raadslid voor de Salesianen in Rome. En er moest iets uitgewerkt worden in verband met de Salesianen en Argentinië.
Mm-hmm.
En dan heb ik van de raad, van het hoofdbestuur van de Salesianen, de opdracht gekregen om dat met kardinaal Bergoglio te bespreken. Dat heb ik dan ook gedaan. Een keer dat hij in Rome was voor een synode. En dan ben ik nog een tweede keer bij hem geweest, ook in Buenos Aires, om de zaken te bespreken, zodanig dat ik hem ken. En ik denk dat hij zich dat ook nog herinnert, van toen hij nog kardinaal was in Buenos Aires. Ja.
Dus dat was inderdaad dan de eerste keer wanneer u hem hebt ontmoet. Wat was uw eerste indruk van die man?
Toen ik hem de eerste keer ontmoette, dat was in Rome gedurende een synode. En dan hadden wij een afspraak gemaakt per telefoon. En de afspraak was om 1 uur 's middags. En dan ben ik naar het Vaticaan gegaan. En daar stond hij mij op te wachten met een plastieke zak zo. Waar hij voor hem en voor mij ook een broodje in zitten had.
Schitterend.
En dan zijn wij gaan praten in een klein kamertje daar in de synode. Afdeling van het Vaticaan.
Mm-hmm.
En daar hebben wij samen een broodje gegeten en gesproken. Dat was eigenlijk de eerste ontmoeting, ja.
De eerste echte ontmoeting. Er bestaan ook hele mooie beelden van. U bent tot 2 maal, als ik me niet vergis, uitgenodigd op een synode, persoonlijk door Paus Franciscus, om aanwezig te zijn.
Dus bij een synode worden er altijd mensen uitgenodigd en daar wordt ook op het einde, als de uitnodigingen allemaal gebeurd zijn, worden er altijd nog 1 of 2 mensen gecoopteerd. Of ja, meerdere mensen misschien. En zo denk ik dat ik 2 keer gecoopteerd geweest ben om op de synode aan te zijn. Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk ook een contact dat je dan dagelijks hebt, hè, met de paus in een synode. Daar is hij altijd aanwezig. En dus daar ziet je elkaar alle dagen voor 3 weken lang, hè.
Ja, inderdaad. Ja. Dat geeft zeker de mogelijkheid om elkaar een stuk beter te leren kennen, zal ik dan maar zeggen. Zijn er zo andere momenten die u heeft beleefd samen met Paus Franciscus die u bijblijven? Dingen die hij heeft gezegd of heeft gedaan in de periode van voor uw emeritaat bijvoorbeeld, of ook erna?
Nee, niet echt, hè. Dus ik heb juist gezegd dat ik in functie van mijn betrokkenheid bij internationale verenigingen van de katholieke leerkrachten of van Caritas of zo, in dat verband heb ik wel de paus als groep met die verenigingen verschillende keren ontmoet.
Mm-hmm.
En daar heb je dan een ontmoeting met een kleinere groep of met een middelmatige groep. En dan zegt hij iets en dan praten wij over de vereniging enzovoort. Maar voor de rest geen persoonlijk, niet echt, nee. Denk dat niet zo, nee.
Behalve, als ik me niet vergis, het interview dat ook door Emmanuel van Lierde werd gedaan met Paus Franciscus. Daar was u ook bij aanwezig, hè?
Ja, maar er zijn dus een paar ontmoetingen geweest met de paus vanuit België dan.
Mm-hmm.
Eerst en vooral, voornaamst is met de jongeren, hè.
Ja.
Na de Wereldjongerendagen in Brazilië zijn we met een vijftal jongeren bij de paus geweest voor dat interview, dat ook dus gepubliceerd geworden is. Dan ben ik nog, zoals gezegd, met Emmanuel van Lierde rond Tertio
mm-hmm.
bij hem geweest. Hè? Met Emmanuel en ook met Geert de Kerpel. En dus die ontmoetingen, de vriendelijkheid en de spontaniteit van zijn spreken, dat valt wel telkens op. Hè? Dat, bij hem zijt je welkom. En je weet dat je geapprecieerd wordt, dat hij je apprecieert, gelijk wie bij hem komt. Hè. En dat is een indruk die ik zeker meedraag.
Ja. Ja. Zou ik mogen zeggen dat nog iets wat u zeker ook deelt met Paus Franciscus is het feit dat u beiden religieus bent. U behoort tot een religieuze familie, maar toch een heel actief ambt uitoefent in de kerk, zijnde u als bisschop en hij als paus.
Ja, zeker. Nu, er is misschien nog een detail bij te voegen, dat is als religieus, maar Paus Franciscus heeft een enorme bewondering voor Don Bosco en voor de Salesianen.
Aha,
Hij kent de Salesianen heel goed van in Buenos Aires. En in die zin heeft hij altijd heel veel sympathie getoond voor het charisma van Don Bosco, zou ik zeggen. Dat is zeker waar, ja. Ja.
Nou, dan zijn daar toch wel verbindingen te maken, zeg maar. U bent ook een lid van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven. In die zin kwam u waarschijnlijk ook in contact met het Vaticaan. Wat moeten we ons daar ongeveer bij voorstellen?
Inderdaad, maar dat is nu gedaan. Dat is al van het moment dat ik 80 jaar geworden ben, is dat ook gedaan. Hè?
Ja.
Maar ik ben... Jarenlang ben ik dus lid geweest van de congregatie van religieuzen, zullen we zeggen. En dat heeft dan ook bepaalde momenten dat wij met de paus in contact kwamen. Of dat er dingen verslagen waren of dingen die moesten meegedeeld worden aan de paus. En waar ik dan ook bij geweest ben en zo. Zulke van die dingen zijn er zeker ook weer geweest. Hè? Ja, mm-hmm. Inderdaad.
Ja, ik denk, het is inderdaad zo, u zei het al eerder op een ander moment, het is als een beetje een eretitel, zeg maar, die gegeven wordt. Omwille van uw leeftijd is het ook zo dat u niet echt een stem hebt in een volgend conclave. Dus dat is iets dat, dat er niet bij hoort.
Dat is uitgesloten, hè?
Klopt.
Ja.
Maar
ja.
We kunnen wel zeggen dat op bepaalde momenten, ik denk maar bijvoorbeeld aan de komende synodes en dergelijke meer, dat u daardoor wel de mogelijkheid zal hebben om uw stem een stuk te laten horen.
Dat zullen we moeten afwachten of die kans geboden wordt. Dat weet ik nu dus niet. Maar de contacten met mensen in de curie, die zijn er altijd geweest.
Mm-hmm.
En we zien hoe dat in de toekomst verder loopt of niet. Hè? Ja. Dat laat ik over aan de voorzienigheid en aan wat de paus van mij wil vragen. Hè?
Ja, wij zijn alleszins heel blij en vereerd dat we er een kardinaal bij krijgen. En toch ook een van de bisschoppen die we goed hebben mogen leren kennen in de loop van de afgelopen jaren. Monseigneur, ik wens u van ganser harte nogmaals een te feliciteren met deze mooie gebeurtenis. We zullen het op de voet volgen. Ik hoop dat we u bij het consistorie ook nog eens kunnen spreken, misschien vanuit Rome, om uw indruk te krijgen. Hè?
Dat is heel goed. Heel goed, ja.
Dank u wel en veel zegen en graag tot binnenkort.
En de groeten aan de mensen daar. Hè?
Zal ik zeker doen, Monseigneur.
Dank u wel, ja.
En zo konden we dus luisteren naar dat interview dat we mochten hebben met Monseigneur Van Looy, die dus vanaf 27 augustus kardinaal Van Looy zal worden. Bijzondere eer die hem te beurt valt, die ook aan de Belgische kerk wordt geschonken en waar we zeker voor kunnen bidden. Laten we bidden voor hem, laten we bidden voor Paus Franciscus en voor deze gave aan de Belgische kerk. We gaan dat doen door samen het Regina Caeli te bidden, samen met Paus Franciscus. En daarna komen we graag bij u terug en zullen we even een kort portret schetsen van het leven van de nieuwe kardinaal. Dat is voor zo dadelijk.
Regina Caeli letare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, u hoorde dus dat grote nieuws voor de kerk in België, dat Monseigneur Luc Van Looy, de huidige bisschop emeritus van het bisdom Gent, op zaterdag 27 augustus tot kardinaal zal worden gecreëerd. Samen met de andere namen uiteraard die we ook hebben gehoord in de aankondiging van Paus Franciscus. U hoorde het, meestal zijn het dus prefecten van congregaties in het Vaticaan, metropolitaartsbisschoppen die tot kardinaal worden gecreëerd, de occasionele nuncius en ook wel wat actieve bisschoppen, zeg maar. Maar vaak gaat het daarbij over mensen die jonger zijn dan 80 jaar, om zo ook wat nieuw bloed te krijgen, zeg maar, in een mogelijk toekomstig conclaaf. Dat is een belangrijke taak van kardinalen binnen de katholieke kerk. Maar af en toe worden priesters of bisschoppen tot kardinaal gecreëerd, na die leeftijd ook als een teken en geschenk voor de kerk waar ze vandaan komen. Voor hun eigen leven, verdiensten aan de paus, aan de kerk, aan Christus en aan het volk van God. Zo ook voor Monseigneur Luc Van Looy. Lucas Van Looy die werd geboren in Tielen, in de provincie Antwerpen. Op 28 september 1941. 20 jaar later, in 1961, zou hij intreden bij de congregatie van de Salesianen van Don Bosco. Eerst zal hij in Groot-Bijgaarden filosofie studeren en daarna het vliegtuig opgaan richting Korea. Daar kreeg hij een praktische pedagogische vorming en behaalde tegelijkertijd het licentiaatsdiploma muziek, jawel, een specialisatie in piano. Hij zal in Leuven, aan de KU Leuven, theologie studeren, waar hij in 1972 promoveerde tot licentiaat in de missiologie. En intussen werd hij dan op 12 september 1970 in Oud-Heverlee tot priester gewijd voor de congregatie van de Salesianen. In Korea was hij eerst in het aartsbisdom Gwangju in Zuid-Korea, leraar moraal en godsdienst in het hoger secundair onderwijs en ook verantwoordelijk voor de studentenpastoraal. Tussen 1974 en 1984 werd hij verantwoordelijke voor dezelfde studentenpastoraal, maar voor het aartsbisdom Seoul. Coördinator studentenpastoraal voor gans Oost-Azië, provinciaal van de Salesianen in Korea en voorzitter van de hogere oversten in Korea. Vanaf het jaar 1984 dan, tot het moment waarop dat hij benoemd werd tot bisschop van Gent, zou Monseigneur Van Looy in het Generaal Huis, het centrale bestuur van de Salesianen van Don Bosco in Rome, werken. Hij was daar lid van de Algemene Raad, verantwoordelijk voor de Salesiaanse missies en voor de Salesiaanse jeugdpastoraal. Vanaf het jaar 1996 werd hij vicaris-generaal van de Algemeen Overste van de Salesianen en verantwoordelijke voor de Salesiaanse familie. En in 1995 was hij dan ook nog eens kerkelijk assistent bij de World Union of Catholic Teachers, een organisatie die wereldwijd nationale lerarenassociaties liever verenigt. Op 1 februari 2004 werd hij in de Sint-Baafskathedraal in Gent tot bisschop gewijd, waar hij als bisschopsleuze in nomini patris in de naam van de Vader koos. Tijdens zijn periode als bisschop van Gent was hij ook bisschopreferent voor heel wat zaken. Zo was hij bisschopreferent voor de Interdiocesane Commissie van het Kerkelijk Patrimonium, ook het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en Caritas Catholica Vlaanderen. Ook voor de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede, Netwerk Caritas Solidariteit, de Interdiocesane Raad voor het Apostolaat, maar Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen, Missio, de Interdiocesane Commissie Pro Migrantibus en Nederlandstalige Media. Op 29 maart 2014 werd Monseigneur Van Looy door de huidige paus Franciscus benoemd tot lid van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven. Datzelfde jaar nog werd hij gekozen tot voorzitter van Caritas Europa. En in juli 2015 benoemde paus Franciscus hem in de raad van bestuur van Caritas Internationalis. Je hoorde reeds dat Monseigneur Van Looy ook verschillende keren werd uitgenodigd op een bisschoppensynode, zo ook voor de bisschoppensynode over het gezin in 2015. Op woensdag 28 september 2016 werd Monseigneur Van Looy 75 jaar. En, zoals het kerkelijk recht vraagt, bood hij dus ook zijn ontslag aan de Heilige Vader. Op 10 oktober 2016 verlengde paus Franciscus echter zijn mandaat met 2 jaar. Zodoende werd Monseigneur Van Looy ook uitgenodigd deel te nemen aan de bisschoppensynode van het jaar 2018 over de jongeren en het geloof en onderscheiden van de eigen roeping. Net voor zijn vertrek naar Rome vierde de bisschop toen zijn 77ste verjaardag. En toen hij op emeritaat ging, heeft hij uiteindelijk besloten om in Scherpenheuvel te gaan wonen, waar hij ook vandaag de dag woont en nog steeds heel wat pastorale taken op zich neemt. Dat kon u trouwens horen in een aflevering van Pelgrim in Eigen Land, waar we Monseigneur Van Looy nog mochten treffen samen met Monseigneur De Bie in de basiliek van Scherpenheuvel, toen we onze voettocht hebben ondernomen van Leuven naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Zo hebben we toch een beetje een overzicht gekregen van het leven van Monseigneur Van Looy. Er werd natuurlijk een officieel persbericht de wereld ingestuurd en dat luidde als volgt. Op zondag 29 mei kondigde paus Franciscus de creatie aan van 21 nieuwe kardinalen, waaronder Monseigneur Luc Van Looy, bisschop emeritus van Gent. Luc van Looy, Salesiaan van Don Bosco, was missionaris in Korea en werkte in Rome op het generalaat van zijn congregatie. Op 19 december 2003 werd hij benoemd tot de 30ste bisschop van Gent. Hij was onder meer voorzitter van Caritas Europa en nam 2 maal op uitnodiging van de paus deel aan een bisschoppensynode. Hij ging op emeritaat op 23 februari 2020, de dag waarop zijn opvolger, monseigneur Lode van Hekke, monnik en abt in Orval, tot bisschop werd gewijd. En sindsdien woont monseigneur van Looy in het mariaal bedevaartsoord Scherpenheuvel. 16 van de 21 nieuwe kardinalen zijn onder de 80 jaar en daarmee kiesgerechtigd in een conclaaf. Monseigneur van Looy bereikte de leeftijd van 80 jaar op 28 september 2021. De creatie van de nieuwe kardinalen vindt plaats op zaterdag 27 augustus in Rome. Kardinaal Jozef de Kezel, voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie, heeft reeds in naam van zijn collega's de nieuwe kardinaal telefonisch gefeliciteerd en zal aan de viering van de creatie op 27 augustus in Rome deelnemen. Ook bisschop Lode van Hekke feliciteert hartelijk monseigneur Luc van Looy. En zo bent u helemaal op de hoogte van de actualiteit uit het Vaticaan en in het leven van paus Franciscus, met dus bijzondere aandacht voor de creatie tot kardinaal van monseigneur Luc van Looy. Rest voor ons enkel nog om te luisteren naar de mooie Vaticaanse hymne en daarmee bedank ik u voor uw luisteren en hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.